Dit is SBS Dutch.
Ja, en het rommelen gaat maar door. En het heeft allemaal met de positie van de vrouw te maken. We hebben het daar al een paar weken over gehad. Het begon met een vermeende verkrachtingszaak in het kantoor van de minister van Defensie. Vervolgens was de Attorney General Christian Porter zelf ook aan de beurt. Die is ook verdacht van een verkrachting. Dus die moest ook eventjes tijdelijk een stapje terug doen. Maar daar bleef het niet bij. Het bleef broeien. En nu kwam er van de week echt hele onsmakelijke filmpjes naar boven van beleidsmedewerkers van de Liberal Party weer, die echt heel obscene zaten op de bureaus van vrouwelijke parlementsleden, maar ook in gebedsruimtes. Eigenlijk kan dat het daglicht allemaal niet aan. Maar in het kielzog van deze beleidsmedewerkers kwam ook naar buiten dat parlementsleden hoeren naar het gebouw hebben gehaald. Het is allemaal heel onfris en vrouwonvriendelijk wat daar gebeurt. En het is ook niet alleen maar seksgerelateerd wat daar gebeurt. Ook gewoon de behandeling van vrouwen kan gewoon niet door de beugel. Je ziet nu ook dat er gevallen naar buiten komen dat vrouwen gewoon geboelied worden, genegeerd worden. Gewoon ook verbaal hard worden aangepakt. Dus het is allemaal wel heel onsmakelijk wat daar gebeurt. Ja, en mensen herinneren zich ook weer opeens dingen die in het verleden zijn gebeurd. We hadden natuurlijk de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Julia Bishop. Zij is waanig populair, maar in haar nadagen heeft ze ook nog wel eens gezegd van, ja, weet je, de vrouwelijke politici hebben het wel moeilijk hier in Canberra. Die hebben echt helemaal niks in de melk te brokkelen. Die worden het in de reden gevallen, die kunnen helemaal niks. En dat was inderdaad ook het moment dat al die vrouwelijke politici met knalrode schoenen het parlementsgebouw inkwamen. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Dat was nu 2 jaar geleden was dat. Ja, maar dat is verder een beetje een zoete dood gestorven. Er had verder niemand meer over. Maar nu begint het wel een beetje te dagen. Ik denk van ja, die vrouwen toen, die wouden ook al een punt maken. Nee, en dan is ook wel bekend dat de oud-minister-president Julia Gillard, ze was ook een vrouw, die heeft op een gegeven moment ook een hele beroemde speech gehouden, waarin ze inderdaad haar mannelijke collega's beschuldigde van misogeen, vrouwonvriendelijk gedrag. Nou ja, alles komt nu samen. Ja, en dat drukt dus op de schouders van Scott Morrison. En ScoMo, ja, die voelt eigenlijk dat er aan zijn stoelpoten gezaagd wordt. En die moet een verhaal hebben. Dus van de week kwam hij in een persconferentie aan het woord. En hij had de tranen in zijn ogen. En hij probeerde het Australische publiek er echt van te overtuigen dat hij zijn hart op de goede plek heeft. En dat hij echt heel erg is begaan met de positie van de vrouwen in Canberra. En hij zei ook heel erg emotioneel, ik heb 2 dochters en mijn vrouw en mijn moeder, dat zijn de belangrijkste mensen in mijn leven. Hij probeert ook echt op die tour, probeert hij inderdaad ook weer een beetje het vertrouwen terug te winnen. Maar ja, mensen die twijfelen daar ook wel aan hoor. Die zeggen, ja, zijn die tranen wel echt? Denkt hij niet vooral aan zijn eigen positie als hij emotioneel wordt? Is hij echt wel begaan bij de positie van vrouwen? Mm. Dus wat dat betreft is er nog wel heel veel missiewerk ook te doen. In ieder geval hoop ik wel dat het wel een begin is van een cultuuromslag. Dat is wel zo duidelijk als ik weet niet wat, dat daar iets moet gebeuren.
Mm-hmm. Dat wantrouwen, dat komt natuurlijk ook omdat hij zegt dit wel, maar hij onderneemt geen actie.
Nou, precies. Ik begrijp het ook niet helemaal. Hij is helemaal niet stevig. Hij roept wel dat hij het allemaal heel erg belangrijk vindt. Maar hij zou bijvoorbeeld die Christian Porter, die toch echt beschuldigd wordt van verkrachting, er komen allemaal verhalen ook naar buiten, die gasten moet je toch ontslaan? Weet je, al zijn het maar geruchten, je wil zo'n man niet in je team hebben zitten. Los van het feit dat er over deze man nog meer geruchten gaan. Dus je moet zo'n man moet je gewoon kwijt, zou je zeggen. Maar dat durft hij ook niet aan. En wat hij dan wel doet, en dat vind ik dan ook wel weer laf, dan gaat hij in een of andere backbencher, pakt hij hard aan, die dan publiekelijk zijn excuses aanbieden. En die heeft, ja, weet je, dat is ook niet goed, maar die heeft dan 2 vrouwen, heeft hij dan eigenlijk een beetje zitten boelien en een beetje vrouwonvriendelijk zitten intimideren. Niks seksueels, maar toch ook niet helemaal goed. Maar denk van, ja, ScoMo, als je een vent bent, pak dan door en pak dan al die rotte knorren aan. En ook bijvoorbeeld die beleidsmedewerkers, van die de allemaal naakt op de tafel staan masturberen en zo. Is er eentje is nu weggestuurd, maar die andere, ja, die worden nog wel een beetje de hand boven het hoofd gehouden. Mm-hmm. Ik denk van, nee, dan moet je ook echt gewoon schip willen maken en durven maken, zou je zeggen.
Mm-hmm. Nou, dit hele gebeuren in Canberra, dat schuift bijna een beetje de hele coronacrisis naar de achtergrond. Ja. Want hier in Australië doen we natuurlijk heel erg goed.
Ja, je merkt wel het coronanieuws, dat komt een beetje op de achtergrond. We hebben het afgelopen jaar eigenlijk vooral over corona gesproken met elkaar. Nu merk je dat ook andere dingen, ja, weet je, al zijn er maar rellen, dat die meer op de voorgrond komen. Betekent toch dat het leven zowel economisch als sociaal als politiek weer een beetje normaal wordt. Maar dat moeten we ook niet onderschatten, want ja, het leven moet weer normaal worden. Maar we zitten toch nog wel een economie die nog op slot zit en nog wel heel erg fragiel en breekbaar is. Dus wat er nu gaat gebeuren, aanstaande zondag, wordt de hele jobkeeperregeling wordt stopgezet. Dat is logisch, want we moeten weer langzaam naar een normale situatie toe. Maar het is toch wel eng voor veel mensen. Want dat betekent dat heel veel bedrijven die hebben hun personeel aan kunnen houden omdat er een jobkeeperregeling was. En als die jobkeeperregeling nu vervalt, ja, dan zullen veel van die bedrijven ervoor moeten kiezen om mensen te laten gaan of mensen te moeten ontslaan. Dus we zullen dat ook wel zeker voelen. Mensen zullen dat voelen en mensen zien dat ook wel met ledenogen gebeuren. Want het klinkt allemaal heel erg normaal wat er nu gebeurt. En qua aantallen gaat het ook wel goed. Maar dat komt ook omdat grenzen dicht zijn. Maar willen we de economie aanzwengelen, willen we dat weer op gang brengen, dan zullen die grenzen gewoon weer moeten opengaan. Want we hebben de toeristen nodig voor de toeristenindustrie en voor de hele hospitality sector. We hebben de buitenlandse studenten nodig voor het hele de economie die rond de scholen draait. De buitenlandse handel moet weer worden opgestart. Ja, en dat ligt allemaal ongelooflijk plat. En dat zagen we nog niet echt, omdat we die jobkeeperregelingen hadden. Dus ik denk dat daar nu wel heel veel dingen bloot komen te liggen, die nu nog een beetje verbloemd worden. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, hoor. Want die grenzen, ja, ik zie dat nog niet 1, 2, 3 opengaan.
Nee, de geluiden zijn nog niet heel veelbelovend natuurlijk.
Nee, en dat terwijl in Victoria heb je nu voor de tweede of de derde keer dat we het puntje van de eliminatie van het virus hebben bereikt. Dus dat betekent dat, ja, weet je, de mondkapjes kunnen hier uit het dagelijks leven eigenlijk helemaal weg. Ja, dus alleen maar nog in het openbaar vervoer moet je dat op. Maar dat betekent dat op het oog lijkt alles weer normaal te zijn. Maar ja, dat geldt alleen maar alles wat er binnen de grenzen gebeurt, binnen de Australische grenzen.
Ja, in New South Wales daar mag vanaf maandag weer gedanst worden en gezongen worden. En dan hoeven de mondkapjes ook niet meer in bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Maar ja, je ziet ook wel weer dat in Queensland, daar is weer, komt weer een case op. Dus ja, het is ook weer heel precair.
Ja, en dat weet iedereen op het moment dat je inderdaad ook de grenzen een beetje opgooit. En als inderdaad ook de internationale vluchten weer een beetje op gang komen. En dat je weer meer afhankelijk bent van de hotelquarantaines. Ja, dan gaat er geheid weer wat gebeuren.
Ja, in Nederland is er nog niet heel veel licht aan de horizon.
Nee, Nederland is nog steeds een chaos. Je ziet ook de besmettingen stijgen. Ze hebben het nu inderdaad over de derde golf waar Nederland in gaat komen. Vooral gesproken weer over een vierde golf. Ja. En dat betekent dat een lockdown waar de Nederlanders in zitten nog een keertje verlengd wordt tot eind april. En ja, en iedereen is zoiets, het zal nog wel langer duren ook. En je merkt ook dat dat zich vertaalt naar de Nederlandse politiek. Er zijn inmiddels al twee ministers die nu inderdaad positief getest zijn voor het virus. En door alle onderontjes die ze hebben en vergaderingen die ze hebben, ook in het kader van de formatie, is de verwachting dat de besmettingen in de hele ministerraad nog wel zal kunnen oplopen.
Mm-hmm. Ja, en daar is natuurlijk ook een beetje, daar hebben de mensen heel verbaasd op gereageerd. Want één minister moest uit voorzorg getest worden, maar ging toch naar de werk en bleek uiteindelijk positief te zijn.
Ja, en dat mag dus wel. Je zou zeggen, de regels zijn, als je getest moet worden, moet je thuis blijven. Maar het blijkt wel dat ze zich helemaal aan de regels heeft gehouden die in Nederland gelden. Zij mocht kennelijk wel. Misschien ook omdat ze niet kon aantonen dat ze heel dicht bij die andere minister in de buurt was geweest. Mocht ze op haar werk verschijnen in de afwachting van de test.
Ja, dat is hier natuurlijk anders.
Nee, dat klinkt voor ons natuurlijk hartstikke onlogisch.
Ja, ja. Ja, zij hoorde dus, die minister, dat is Ollongren, ook een van de verkenners voor de formatie, die hoorde dat ze positief was. En toen moest ze snel naar huis. En toen?
Hals over kop moest ze het gebouw verlaten, want ze had gehoord dat ze positief was. En ze zat midden als verkenner in die formatieonderhandelingen. Dus zij rende weg met een stapeltje papieren om haar arm. Ja, en oplettende fotografen hebben een foto van gemaakt en laten uitzoomen. En ja, dat is altijd een leuk spelletje om te kijken wat er op die aantekeningen staat. Nou, en er kwam toch ook wel wat explosief materiaal naar voren. Want op die aantekeningen die ze onder haar arm meedroeg naar buiten, ja, stond dat er gesproken werd over de positie van de tweede man van het CDA. Dat is Pieter Omtzigt. Dat is een lastig Kamerlid. En het is al bekend dat de ministers hem eigenlijk liever kwijt dan rijk zijn.
Een lastig Kamerlid? Hoezo?
Nou ja, hij is hartstikke goed. Hij is echt hartstikke goed. En hij weet dus een bijtertje en hij weet dingen aan te pakken. Je had de toeslagenaffaire in Nederland. Daar heeft hij het hele kabinet op laten vallen zelfs. Terwijl ze de 2 jaar daarvoor hebben ze hem allemaal voorgelogen. Hebben ze hem allemaal proberen met een kluitje in het riet te sturen. Maar hij hield vol. Terwijl hij gewoon een coalitiegenoot was van Rutte. En hij volgehouden. En uiteindelijk bleek hij gewoon gelijk te hebben. En moest het hele kabinet vlak voor de verkiezingen zijn ontslag indienen. Nou, daar zijn de ministers nog steeds een beetje bozig over. Maar die gast had wel gelijk.
Hij deed zijn werk. Hij vertegenwoordigt het volk. Hij kwam op voor de mensen. En dan ben je lastig.
En je moet zeggen, hij heeft dus als tweede man van het CDA heeft hij 325.000 stemmen bij elkaar gekregen voor zichzelf. Dat betekent dat hij goed is voor 5 kamerzetels. Dus hij is ook wel heel belangrijk. En hij heeft ongelooflijk veel draagvlak in de Nederlandse samenleving. Nou, en wat had Ollongren op die aantekeningen staan? Hoe kunnen wij van Pieter Omtzigt afkomen? Kunnen wij hem een functie ergens buiten het parlement aanbieden? Zoiets. En iedereen dacht, waar komt dit dan weer vandaan? Hoe kan je in zo'n prille fase van formatie... Ja, je hebt het er nu alleen maar over welke partijen zouden met elkaar kunnen regeren. En waarom ga je het dan nu over poppetjes hebben? En waarom pik je hem eruit? Is gewoon totaal ongepast, totaal fout. Dat kan je niet hebben. Los van het feit dat de minister zou helemaal niet over gaan. Hij is in het parlement gekozen door de Nederlandse bevolking. Dus hij mag daar gewoon blijven. Ze gaan helemaal niet over zijn vertrek.
Mm-hmm. Maar het interessante is nu dat een Rutte en ook namens Kaag heeft hij gezegd. Wij hebben dit niet gezegd hoor.
Nee, ik hoorde vanmorgen de podcast na van wat er gisteravond bij die politieke programma's in Nederland hierover allemaal is gezegd. En daar wordt er inderdaad ook gespeculeerd. Ja, weet je, bij informatie, als partijen bij elkaar moeten komen, moeten onderhandelen van wie gaat er met wie regeren, is vertrouwen een heel belangrijk ding. Dus dit schept natuurlijk wantrouwen, want het CDA is boos. Die voelen een van de mensen aangepakt. Rutte en Kaag zeggen van wij hebben niks over gezegd. Maar hebben de twee verkenners, hebben die dat dan zelf verzonnen of zo? Dus in Nederland wordt eigenlijk gezegd zo bij de commentaren, willen ze dat vertrouwen waar een formatie op gebaseerd is weer herstellen, dan zal Rutte toch wel duidelijkheid moeten geven, of anders de verkenners, van waar deze aantekeningen vandaan kwamen. Wie willen Pieter Omtzigt weg hebben? Waar komt het vandaan? Want het is wel duidelijk dat sommige mensen op Binnenhof met die gedachten spelen. Ja, dat kan gewoon niet. Ja. En er komt nog één ding bij. Hij zit dus overwerkt thuis.
Ja, precies.
Hij heeft zo hard gewerkt. Dus hij is ook nog wel in een... Ja, en iedereen steunt hem wel. Maar
kwetsbare positie.
Ja, een kwetsbare positie, precies.
Ja, wat is er nu gebeurd? Die verkenners hebben meteen gezegd, oh jee, wij leggen ons werk neer. En er zijn 2 nieuwe. En die moeten dus eigenlijk weer, die gaan weer opnieuw beginnen.
Ja, dus we waren nog niet eens goed en wel begonnen met die formatie. En nu hebben de 2 huidige verkenners, Kasia Ollongren van de D66 en Annemarie Jorritsma van de VVD, die hebben meteen hun werk ook neer moeten leggen. Nou ja, dat is ook de enige goede uitkomst die ze konden doen, ook vanwege dat vertrouwen. En nu zijn er weer 2 nieuwe mensen naar voren geschoven, die eigenlijk die gesprekken. En dat zijn er dus 17, want ze hebben dus 17 partijen gekozen gekregen in het parlement. Die zullen weer al die gesprekken opnieuw moeten doen. Iedereen zegt wel, jeetje, we zitten in een crisis. We moeten geen tijd voor doen. We moeten gewoon weer aan de slag. En we moeten gewoon weer een nieuw kabinet hebben, zo snel mogelijk. Maar door dit soort uitglijers kan het inderdaad wel heel lang gaan duren.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.